1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, Christian, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je ziet er goed uit. Voor het eerst, het is al een historisch moment na toch een veel besproken race, maar met een microfoon in Monaco. Ja, professionaliteit allemaal.
Hij is eindelijk geïnstalleerd, maar het was nog wel een behoorlijke setup, moet ik eerlijk zeggen. Want ik moest aan al die knoppen draaien en zo. Lijkt net of we weer een Formule 1 qualifying hadden.
Ja, precies.
En dat is heel, heel lang geleden dat ik de auto heb gezet.
En hoeveel kilo geleden?
Even kijken. 10, toch eigenlijk bijna 20 kilo. Dat is niet normaal, joh. Ja. Wat erbij is gekomen. Ja, ik ben trouwens weer eigenlijk aan het proberen een beetje af te vallen. Dus dat gaat redelijk, moet ik eerlijk zeggen. Als je gewoon stopt met een beetje die koekjes te stelen en zo van mijn kinderen. En wat snoep. Die kijken ook wat veel vrolijker en zo door de huiskamer nu. Dan dat gaat toch stiekem heel erg hard. Dus ik ben wel tevreden. Dan hoop dat ik het heel lang volhoud. Maar meestal begin ik altijd maandagochtend. Zeg maar in de ochtend op maandag om 8:30.
Tijdens de podcast.
Om 9:00 is het dieet al over.
Ja, meestal zie ik jou in zo'n zak chips graaien nog tijdens die uitzending.
Maar het is wel heel gek, Erik. Want weet je, als je dan over nadenkt hoeveel commitment je vroeger had.
Ja.
En dat je alles liet zo voor je sport en zo. En als je dan na 17 jaar zeg maar de autosport hebt gedaan, al deze dingen, dat je dan, dan ben je er gewoon op een gegeven moment echt helemaal klaar mee. Maar nu liep het eigenlijk wel weer een beetje uit de hand. Dus ik dacht van, laten we maar eens gewoon weer een beetje proberen. Dus het is ook goed voor de gezondheid.
Ja, ik zei het al veel na te bespreken. Ik denk het beste nieuws van de zondag was het feit dat Max Verstappen het ziekenhuis uit kon. Is er echt lang geweest. Om 10:00 plaatselijke tijd, dus 11:00 Nederlandse tijd, mocht hij weg naar allerlei checks. Ook een CT-scan. Kreeg ik er wat vragen over. Het was een crash met 51 G-krachten volgens Christian Horner. Heb jij wel zoiets, zo'n klapper meegemaakt? En wat voel je dan? Kun je daar eens iets over zeggen?
Nee, ik denk dat echt Max wel de winnaar is op dat gebied. Want volgens mij heb ik een keer 30 G gehad. Achteruit in de bandenstapel toen ik een klapband had met de Minardi in Magny-Cours. En ja, die saai impact, weet je wel, dat is toch best wel heavy, moet je eerlijk zeggen. Gelukkig, weet je wel, hebben we nu die nieuwe reglementen natuurlijk, dat door de jaren zijn ontwikkeld door de FIA ook, hè, met die headrest en het handsysteem en weet je, allerlei dat soort dingen, weet je, om de veiligheid nog beter te maken voor Formule 1-coureur. Dat je dus niet ver met je nek kan slaan als het ware, want dan, als dit vroeger was gebeurd, dan had je wel echt een probleem. Ja, eerlijk gezegd, het was natuurlijk een gigantische impact. En laten we, gelukkig is gewoon alles goed gekomen met Max. Ik denk dat dat ook echt, voordat we de podcast echt verder in details gaan, ik denk dat we wel van geluk mogen spreken dat gewoon alles goed verlopen is. En natuurlijk, het is all in the game, hè. Daarvoor word je natuurlijk ook goed betaald als Formule 1-coureur om dit gevaarlijke werk te doen. Een Formule 1-coureur ziet dit niet als gevaarlijk. Hè? Die ziet het als een sport, zijn leven, alles. Maar het is toch wel fijn dat het goed met hem gaat nu. En ja, natuurlijk, in het ziekenhuis duurt het altijd lang. Ik bedoel, dat weet eigenlijk iedereen wel die in een ziekenhuis is geweest. Als je daar komt, het gaat nooit snel en nooit naar je zin. Hè? Je wilt het liefst zo snel mogelijk naar buiten lopen dat er niks aan de hand is. Maar meestal is het natuurlijk heel lang wachten en duimen draaien.
Ja. Ja, maar ik ken Max als een zeer coole kikker. En ook iemand die precies wat jij net zegt, weet dat het part of the game is. Maar denk je dat zoiets nog impact heeft? Het was denk ik wel zijn zwaarste crash. Maar ja, hem kennende denk ik, maar dat kun jij natuurlijk veel beter inschatten als oud-coureur zijnde. Dat hij over 2 weken in Hongarije daar dan toch... Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dan in één keer een bocht minder snel of minder agressief ingaat. Of ben ik dan denk ik er te makkelijk over?
Nee, ik denk dat hij het gauw vergeten is. En wat hij ook zelf schrijft, move on. We gaan gewoon weer verder. Max heeft die kille mentaliteit in zich om gewoon eigenlijk in één keer alles weer om te draaien. Hij moet alleen oppassen dat hij zichzelf niet gaat overdrijven om te laten zien dat hij nog steeds de beste is. Want op dit moment is hij natuurlijk gewoon, vliegt hij op dit moment en... gaat de auto supergoed, maar Max gaat ook natuurlijk supergoed. Dus ja, weet je, dit is het jaar dat hij het kampioenschap, het wereldkampioenschap kan winnen. Ik hoop alleen niet dat hij zichzelf gaat overdrijven. Ik bedoel, hij hoeft zichzelf niet te overdrijven om de beste te zijn. Maar ik denk dat hij daar nu echt in al die jaren zo volwassen in is geworden. Dat hij daar zo goed in is geworden. Dus persoonlijk denk ik dat de Red Bull en Max echt wel weer gaan vlammen in Budapest. Omdat het gewoon een auto is die gewoon veel mechanische grip hebt. Goed op tractie, maar ook goed in changing direction. En ook in mid-corner slow speed. Dus ik denk dat de Mercedes daar echt heel moeilijk gaat krijgen tegenover Red Bull.
Ja, daar misschien straks nog even over. Laten we naar het moment gaan van de zondag. Ja, we hebben het denk ik allebei 10 keer teruggezien. Via allerlei verschillende camerabeelden, wat in deze tijd makkelijk kan. Gisteravond hadden we ook nog even contact. Toen zaten we naar de beelden van Sky te kijken. Die denk ik uitstekend in beeld brengen. Ja, de hamvraag, hoe heb jij naar de situatie gekeken bij Kopscorner, die hele snelle bocht naar rechts?
Ja, nou ja, zoals ik mijn mening... Gelukkig heb ik geen social media, weet je, want dat haat ik. Dus ik heb geen Instagram, ik heb geen vrienden daarop, ik wil dat ook niet.
Nou, het echte leven ook niet veel, dus dat scheelt.
Ik wens alle mensen veel succes als ze tekeer gaan tegen me. Maar ja, weet je, we moeten wel ook een beetje realistisch blijven. Hè? We zijn bezig eigenlijk met een sport. En je moet zeg maar zo zien dat al die Formule 1 coureurs, die worden betaald natuurlijk om gewoon te vlammen. En dat is ook in de eerste ronde. En iedereen moet gewoon zijn maximale geven. En daarvoor ben je daar om te racen. En we zijn daar niet om, ja, om te picknicken en have fun te hebben. Dit is een serious job. Waar heel veel op het spel staat voor heel veel Formule 1 teams, voor heel veel sponsors. En ik denk dat we hier een situatie hebben gezien waar... Lewis Hamilton en Max Verstappen de strijd aangaan voor de wereldtitel, waar ze allebei elkaar geen millimeter geven. En ja, als ik het gewoon bekijk vanaf de zijlijn, en dat zullen natuurlijk heel veel mensen niet met me eens zijn, maar daar lig ik niet zo heel erg wakker van, dat weet jij net zo goed als ik, is dit gewoon een puur race incident. En als ik hem echt ga nog een keer beter geanalyseerd, en het blijft natuurlijk helemaal kloten voor Max, laten we dat vooropstellen. En ik ben ook eerder een Max-fan als een Lewis-fan. Alleen ik vind ook niet reëel hoe op dit moment allemaal daarmee omgegaan wordt naar ja, Lewis toe. Ik
weet even los daarvan, laten we daar even zo over. Laten we eerst even dit moment analyseren. Want waarom vind jij, want je mening dat mag iedereen hebben. Waarom vind jij het een racisme? Laten we ook even, we doen nu net of iedereen het niet met jou eens is. Maar er zijn, ja, dat vind ik het moeilijk aan dit voorval. Er zijn 10 experts, oud-coureurs op Sky, op Channel 4, noem maar op. Die het allemaal, waar eigenlijk niemand is met elkaar eens. Je hebt eigenlijk 2 kampen. Of eigenlijk 3 kampen. De een vindt het racincident, de ander vindt het een goede beslissing. En de ander vindt dat Lewis nog strenger had of harder had moeten worden gestraft. Maar wat zie jij gebeuren? Lewis komt natuurlijk aan de binnenkant en dan?
Nou, wat je natuurlijk ziet is natuurlijk, het gaat natuurlijk al een dag daarvoor begint het eigenlijk al. Hè? Je ziet eigenlijk dat Max is natuurlijk, wat ik al zei, een killer en die geeft geen millimeter. En dat weet Lewis ook. En als we echt heel eerlijk en eigenlijk de hand tegen onze eigen boezem drukken, ja, dan zien we dat Max eigenlijk het hele seizoen geen 1 millimeter geeft aan Lewis Hamilton. En dat Lewis Hamilton toch altijd dan eieren voor zijn geld kiest.
Ja, bijvoorbeeld in Imola bedoel je?
Ja, dat hij toch wat wijder gaat en dat hij Max toch die ruimte geeft. Want iedereen weet dat gewoon Max gewoon niet toegeeft.
Ja, maar dat weet Lewis ook.
Dat weet Lewis ook. Alleen op een gegeven moment komt er een moment, en dit is allemaal een beetje gevaarlijk om te zeggen, dat natuurlijk, er gaat een keer een moment komen dat Lewis dat moment hem niet meer geeft. Hè? En dat hij ook laat zien dat hij 7-voudig wereldkampioen is.
Ja.
En dat het mooie ervan is dat de geschiedenis van beide is eigenlijk een beetje identiek, is hetzelfde. Ik bedoel, Lewis is ook een straatvechter. Die is ook met zijn vader overal met de kart naartoe gegaan. Hebben ook het laatste budget overal ingestoken. Jos heeft ook een mega job gedaan met Max. Dat allemaal door te begeleiden en het laten opgroeien. En hoe ze dat gedaan hebben, weet je, dat blijven trainen, dat is wat Max ook zo goed heeft gemaakt buiten het natuurtalent al. Maar dan, weet je, die extra ervaring. Ja, dat zijn 2 wereldtalenten, wat echt heel lang geleden is dat in de Formule 1 voorgekomen is. Kijk, en als ik dan mijn opinie geef van dit incident, is dat we hebben een zaterdag gehad waar Lewis eigenlijk al meerdere mogelijkheden had in de eerste ronde. Wat voor mij eigenlijk al een beetje apart was, omdat de Red Bull van de koude start af eigenlijk meer mechanische grip heeft en beter is in low speed. Dat Lewis toch de mogelijkheid heeft om die eerste ronde toch aan te sluiten bij Max en het gevecht te openen. Daar was ik eigenlijk een beetje verrast over. Maar het is natuurlijk ook een circuit wat Mercedes beter ligt als alle andere circuits op dat moment. En ze hadden natuurlijk ook een upgrade.
Ja.
En dan zie je toch op een zaterdag dat Lewis buitenom probeert en dat lukt niet. Ja, en dan krijg je eigenlijk gewoon het incident. En ja, van mijn opinie is heel simpel. Is je ziet dat Lewis op een gegeven moment gewoon echt naast Max zit. Ja, misschien 10 centimeter erachter. Dat zie je ook op de camerabeelden. Dus daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. En daar heb je ook geen bril voor nodig. Maar wat het moment dan is, dan heb je op een gegeven moment eigenlijk de situatie waar Max... ja, gewoon echt zijn ballen laat zien en gewoon veel harder de bocht in rolt als Lewis. En dan krijg je allemaal van die slappe verhalen, allemaal van allerlei analisten. En
ja,
zo,
maar blijf daar nou even, laat het even bij onszelf houden. Want Max, wat je ook duidelijk ziet, jij zei aan het begin, Max geeft niemand een millimeter ruimte. Hij geeft Lewis hier toch wel de ruimte, in principe.
Ja, maar het gaat erom, Erik, weet je, van welk perspectief zie je...
Perspectief, ja.
Ja, zie je dat... het beeld. Want als je in Max' auto kijkt, heb je een heel ander beeld. En dan zie je dat Max nog steeds redelijk instuurt.
Hij stuurt in. Dan heeft hij een kleine correctie terug, zoals ik het zie. Waardoor Lewis wel de ruimte houdt. En dan stuurt hij weer terug in. Althans, dat zie je volgens mij duidelijk op de inboard van of de onboard van Max.
Ja, maar jullie verwachten eigenlijk dat Lewis kan ook niet van zijn gas af en gaan remmen. Het is een vol gasbocht.
Ja, dat zei Fernando Alonso ook. Die zei, ik snap dat Lewis hem daar zit. Hij kan niet zomaar verdwijnen.
Daarom. En het is een vol gas. En de apex zit veel verder weg als dat waar hij gaat insturen. En het verschil is wat ze laten zien natuurlijk. Is natuurlijk de inhaalacties met Leclerc en met Norris. Mm-hmm. Ja, die zijn compleet verschillend. Want bij Leclerc zie je dat eigenlijk Lewis weer een beetje angst heeft. En dat hij veel te vroeg instuurt. En daar zie je ook eigenlijk dat Leclerc hem laat staan, ja, meer buitenom. Maar je ziet dat Leclerc, weet je, en op een gegeven moment krijg je allemaal van die verhalen allemaal van Leclerc, ja, die moet helemaal buitenom laten lopen. Nee, Leclerc had gewoon een overstuurmoment, een snap, ja, waardoor hij hem naar buiten moest laten lopen. Dus de vraag, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt een moment waardoor ik zeg een race-incident. Lewis kan niet vroeger insturen, want de clipping point is wat verder weg, hè, als dat op dat moment daar is, hè, dus de apex. Maar je hebt dan Max die eigenlijk later lift, waardoor hij dus eigenlijk voor Lewis komt. En waardoor dus Lewis eigenlijk ook een stukje in de vieze lucht komt. En wat krijg je dan? Lewis krijgt dan een klein stukje onderstuur. En omdat Max eigenlijk toch veel sneller die bochten in laat rollen, krijg je het moment natuurlijk dat Lewis vieze lucht hebt. En ja. Max is dus voorbij, bijna voorbij Lewis. En raakt eigenlijk het linker achterwiel. Ja, en dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Maar als Lewis weet dat Max... Die kent Max als geen ander. Of als geen ander, die kent Max goed. Die weet dat Max zo die bocht aanvalt. Dan weet je dus toch ook, als jij zo blijft doorrijden, dat je hem gaat raken? Of is dat te simpel? Je weet toch dat dit gaat er gebeuren dan?
Ja, maar luister. Ergens moeten beide coureurs een keer laten zien tot hoe ver alles kan gaan in deze wereld. En dit heb ik ook al voorspeld in het begin van het seizoen. Dit zijn twee megatalenten die het gevecht aangaan voor het wereldkampioenschap. En ergens is er een keer een moment, en ik begrijp wel dat heel veel mensen Lewis niet leuk vinden. Dat merk ik ook in het gesprek wat wij ook hebben gehad. Maar ergens moet iemand een lijn trekken. En je weet zelf ook dat Max is gewoon echt een keiharde coureur. Die is gewoon knoethard. En voor Max telt geen tweede positie. Het is alles of niets.
En dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat hij de afgelopen jaar en dit jaar juist heeft laten zien dat als P1 er niet in zit, dat hij ook wel genoegen kan nemen met P2 voor de punten.
Nou ja, dan had hij hem eigenlijk wat meer moeten laten uitlopen. Want ik denk dat de mogelijkheid was van Max om misschien wel in de race nog de mogelijkheid te kunnen hebben om te kunnen winnen. Het verschil is eigenlijk met de Mercedes. Mercedes wist al van gisteren, die Mercedes is veel gevoeliger, ja, met vieze lucht achter andere auto's te rijden, als een Red Bull of als andere auto's. Die hebben daar ook last van, maar minder last van. Dus Mercedes heeft maar één opdracht in het begin van de race, is zorgen dat je de eerste ronde er voorbij bent.
Ja. Ja.
Maar en die situatie probeerden ze te creëren op zaterdag. En dat is niet gelukt. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, als je gaat kijken, bijvoorbeeld Lewis gaf hem wel de ruimte toen hij aankwam in bocht. Wat was dat, even kijken hoor. 9, 8, 7. Of 6, 6 of 7?
6 volgens mij. Ja,
ja 6. Weet je, ja.
Maar, dus, die, ja,
weet je, ja, ja, maar die, daar had hij hem ook kunnen indraaien. En had Max ook bij zijn achterwiel gezeten.
Ja, maar dat is Mercedes-kamp, zegt maar natuurlijk. Daar praat, it takes two, ja, to tango. Daar,
ja, maar dat bedoel ik, daar praat niemand over natuurlijk.
En, nou, dat is niet helemaal waar, want je ziet gewoon, en dat vind ik het, je ziet de experts in het buitenland, dat ik al zei, de oud-coureurs, er zit geen eenduidig antwoord op. En waar ik een beetje, daar wordt dan een straf aan Lewis uitgedeeld, en daarin lees je in de uitspraak, zeg maar, lees je eigenlijk tussen de regels door dat ze vinden dat allebei een beetje schuld hebben, hè, maar dat de meeste schuld voor Lewis is. Er staat overwegend Lewis, daarom krijgt hij die straf. Waar ik me op zich, in die uitleg kan ik me dan wel vinden. Alleen, het probleem is, die rechtlijnigheid, daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad, die mis ik zo. Want ik denk, als er een andere steward was geweest, of andere stewards waren geweest, die hadden misschien gezegd, jij krijgt een drive-through penalty, stop and go. Maar misschien hadden andere stewards alweer gezegd, we doen het af als een race incident, no further action. Dus het is voor de fans, voor de buitenwacht, is het gewoon heel lastig om te volgen natuurlijk. Daar ben je toch wel met me eens, neem ik aan. Je zit nu op je telefoon.
Nee, ik zit niet. Ik zit nog even gewoon de beelden te kijken. En als je dan gewoon de beelden ziet van bovenaf.
Ja, die helikopterview, ja.
Ja, dan zie je ook gewoon dat Max ook de bocht moet halen. Dus je moet hem ook insturen. Kijk, dus er zijn twee momenten. Dus moment één is dus dat je ziet dat Lewis een stukje onderstuur krijgt. Ja. En nummer twee is wat je ziet is dat de vraag is of Max ooit wel de bocht had gehaald of dat hij gewoon over de curbstones door moest rijden. Want de snelheid was van mijn opzicht te hoog.
Ja.
Dus ja, dus je hebt daar twee momenten. Vandaar dat ik zeg, voor jou luister, het is een race incident. En aan het eind van het verhaal, kom jongens, laten we nou eens allemaal realistisch zijn. Deze jongens worden betaald om te racen. En niet gewoon alleen maar penalties te krijgen met de eerste ronde van de race. Dan kunnen we beter allemaal stoppen. En dan vraag ik, als iedereen nou eens rustig nadenkt over dit moment. Wanneer mag je als Formule 1 coureur de andere Formule 1 coureur inhalen voor een bocht? Want je kan nooit voor een andere Formule 1 coureur komen. Dat zijn alleen momenten met DRS-zones op rechte stukken waar je er voorbij kan rijden. Maar als je iemand eruit moet remmen, vanaf waar moet iemand de ruimte geven? Is dat je voorvleugel bij het achterwiel? Is dat je wiel, het voorwiel bij het achterwiel? Is dat je vleugel bij de zijpot? Is dat het voorwiel bij de zijpot van de andere auto? Of is dat echt naast elkaar? Ja, die mogelijkheid naast elkaar krijg je bijna nooit. Ben je dat met me eens of niet? Want dat kan niet. Want je kan niet over iemand heen rijden. Maar, dus dat gaat niet.
Het is dan niet mogelijk voor Lewis, want hij zit aan de binnenkant. Want dan zeg je, dan moet hij vol in de rem als hij moet inhouden.
Nee, hij moet de bocht bijna 90 graden bocht maken. Ja. Dat gaat natuurlijk niet.
Hij gaat daar toch zitten. Hij manoeuvreert zich daar toch in.
Ja, maar dan heb je toch eigenlijk, de binnenkant van de bocht.
Ja, alleen hij, is toch, ja, maar hij zit er niet voor. Dat is natuurlijk het hele probleem. Daar zit de discussie natuurlijk.
Ja, maar, dan gaan we dan weer terug. Als je nou het zijn eigenlijk maar twee bochten. Maar oké, het moeten er nu drie zijn. Want die andere, bij ons, bij Formule 1 coureurs, zijn bochten die vol gas zijn geen bochten.
Nee.
Maar als je dan drie bochten teruggaat, ja, dan had Lewis eigenlijk, wat was er dan gebeurd als Lewis daar gewoon naar binnen had gestuurd?
Bij die bochten voor bedoel je?
Ja, nee, drie bochten daarvoor.
Ja, die
toen
die
van het lange rechte stuk afkwam.
Ja.
Maar wat was er dan gebeurd dan?
Ja, dan krijg je hetzelfde.
Als we heel realistisch zijn, dan had je hetzelfde moment gehad. Alleen nu, wat het vervelende is en wat het verschrikkelijke is, is dat dit heel slecht af had kunnen lopen. Ja, omdat het een high speed is. Maar je blijft dezelfde situatie hebben. Ja, hij is nog steeds aan de binnenkant. En daarvoor drukte hij ook door meer richting de betonnen wand. Hè, van de oude pitlane van Silverstone. Om ertussen te komen bij Max. Omdat hij de dag daarvoor aan de buitenkant zat.
Ja.
Ja, en dus de, zeg maar, niet voorbij kwam. Dus ja, hier heb je te maken met twee coureurs. Ja, die serieus betaald worden. Serieus salaris. Die vechten om het kampioenschap. Zijn de beste coureurs misschien alle tijden, dit gevecht, ja. En die geven elkaar nu dit keer geen millimeter. En daar bedoel ik eigenlijk de grootste bij, is Lewis. Lewis heeft dit keer geen millimeter gegeven. En Max geeft nooit een millimeter.
Nee. Maar, dat is achteraf makkelijk praten, maar ik moet daar een kleine kanttekening bij zetten, dat ik het vooraf ook tegen wat mensen, en ik had het er in de paddock voor de race nog over. je wist toch dat dit moment een keer ging komen. En ik had echt het gevoel, als het kan gebeuren, dan is het op Silverstone. Want je merkt aan Lewis en Mercedes, merkte je, deze race moeten we niet verliezen. Hier moeten we winnen. Je zag het ook bij Lewis bij zijn vreugde op vrijdag al, bij de kwalificatie waar hij de snelste was. Een kwalificatie die eigenlijk geen kwalificatie was. Hè? Dat was natuurlijk de kwalificatie voor de sprintrace. Maar je merkte bij hem van nu, ik heb hem Imola, Barcelona, daar heb ik Max de ruimte gegeven. Nu ga ik dat niet doen. Alleen Max had misschien verwacht dat hij het wel zou doen bij dat, toen hij instuurde. Of misschien verwacht ze het van elkaar, dat Lewis verwacht dat Max het zou doen.
Ja, ik denk dat Lewis verwachtte dat Max ging liften. Hè? Dus ook wat, hè, wat meer ruimte gaf en ging liften. Kijk, je kan wel zeggen, ja, hij gaf genoeg ruimte. Maar als je van bovenaf ziet, dan zie je dat Max hem toch instuurt. Want die moet ook zijn lijn halen. Die kan niet buitenom. Hè? Want anders maakt hij de bocht ook te krap. Het probleem ligt er niet in, is dat, dat ze zo hard aankomen met z'n tweeën, dat ze eigenlijk beide geen ruimte hebben. En dan krijg je natuurlijk mensen die zeggen, ja, weet je wel, dit is een aanslag of dit is niet normaal van Lewis en al dat soort dingen. Maar weet je, Lewis gaat niet in de auto stappen om te denken, weet je wat, wij gaan nu met een high speed corner eens even Max Verstappen even eraf rijden. Dat heeft niemand in zijn gedachten. Dus weet je, het is niet eerlijk hoe sommige mensen reageren. Voor mij is het allerbelangrijkste is dat Max, dat hij niks heeft. En als ik zijn karakter zie en als ik Jos zie en als ik Max zie, weet je, die zijn dan een klein stukje misschien heel even emotioneel. Al moet je eerlijk zeggen dat het bij Jos en Max eigenlijk niet zo voorkwam gisteren. Maar morgen, ik denk vandaag zijn ze het vergeten. En morgen hebben ze het al niet eens meer over. En dan is het gewoon weer de job dat ze gewoon willen winnen. En dat ze maximale punten willen scoren in Hongarije.
Ja, ik denk dat het zoals wel je, zei,
het
in
is
hun
gewoon een race incident. Het is gewoon een race incident. De straf heeft niemand wat aan. Zowel Lewis niet, zoals Max niet. Hè? Want het is alleen maar Max Verstappen tegen Lewis Hamilton dit seizoen. Bottas speelt geen rol. Leclerc vond ik het heel goed doen op de medium. Maar daar hebben we het straks wel over. Het was gewoon een race incident en that's it. En het is meestal dat het opgejut wordt door allerlei journalisten. Of tenminste, nou, niet allerlei journalisten, want jij bent er niet eentje van. Maar de meeste wel. Sensatieschrijven en die analisten die het allemaal over hebben, mag ook Joost weten.
Nou, kijk, het probleem zit hem ook denk ik in de social media kant van het verhaal, waarin foto's en beelden ook wel eens uit hun verband worden getrokken, waar mensen natuurlijk precies weten waar ze het wel of niet stop moeten zetten om in hun voordeel te spreken. En we zien natuurlijk ook een enorme haatcampagne tegen Lewis. Met name vanuit Nederland moet ik daarbij zeggen. En dan niet heel Nederland, maar in ieder geval een bepaalde groepering.
Dat is wel verschrikkelijk.
We zien ook allerlei, en dat komt vast niet alleen uit Nederland. Ik heb geen idee wie dat zijn, interesseert me ook niet. Maar racistische aantijgingen waar ik echt van walg.
Ik vind het echt
op een gegeven moment. Ik vind het enorm. Het wordt inderdaad opgehitst wat jij zegt. En daar moeten we wel voor oppassen. Want ja, je moet er toch niet aan denken wat er in Zandvoort kan gebeuren met dit soort praktijken. Want ik vind, kijk, ik kreeg gisteren ook wel wat kritiek van mensen die zeiden, ja, zie je nou wel, die mensen in Engeland, die fans, die juichen allemaal als Max in die bandenstapel ramp. Nou, ik was daar, er waren 140.000 mensen. Nou, als die mensen allemaal zouden juichen, dan had ik het wel gehoord. Maar er waren misschien een paar honderd mensen die aan het juichen waren. Nou, op 140.000 toeschouwers, chapeau. Ik heb juist 3 dagen lang, ja, elke keer als ik het circuit opkwam, ik vind het zo geweldig daar. Dat zijn echt racefans. Ja, jij weet het natuurlijk ook hartstikke goed. Die Engelse racefans, je ziet ze in McLaren, je ziet ze in Red Bull, Verstappen, Hamilton, Mercedes, Williams.
Daar is geen haat en nijd.
Het is een geweldige sfeer. Jos en Max zei het zondag ook.
Maar laten we eerlijk zijn, er is ook natuurlijk ook heel veel. Ik bedoel, wij hebben echt een gigantische fanbase. En het grootste deel van de fanbase die hebben ook geen haat.
Het is een kleine groep. Anoniem natuurlijk. Dat weet ik allemaal wel. Alleen die krijgen wel aandacht. Want nu komt wel weer een statement van Mercedes en van de Formule 1 gezamenlijk. Van we staan hier lijnrecht tegenover. En dat moet je ook doen. Alleen het is. Kijk, rivaliteit hoort erbij in de sport. En dat gaat dit jaar zeker nog. Het is nu een extra verhit gevecht aan het worden. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Dus waarvan akte, maar.
Ik ben het met je eens. Ik vind het afschuwelijk wat mensen moeten doen. Maar dat wordt ook meestal ook als je gewoon het slecht. Het slecht eigenlijk als waarde brengt ook. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, als ik keek bijvoorbeeld op Sky en ik keek dan een stukje op Ziggo. Ja, weet je, dat zijn gewoon twee compleet andere werelden. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, weet je, je ziet dat Jensen Button die zegt, oké, ja, ik weet het niet. En dan zie je Damon Hill zegt in het begin, ja, het had niet moeten gebeuren. Maar daarna gaan ze toch ook de beelden kijken en zeggen ze, ja, het is ook een race incident. Dus weet je, het zijn er gewoon heel veel die zeggen een race incident. Maar weet je, voor mij is het sowieso, de wereld wordt steeds gekker. Ik bedoel, we zijn Formule 1 aan het rijden, weet je. Ik bedoel, wat willen we nu eigenlijk? Dit is de strijd die er gaat. Volgende keer is het Max Verstappen die Lewis een set geeft. Ik bedoel, Max geeft geen millimeter. Lewis heeft altijd wat ruimte gegeven. Nu geeft Lewis geen millimeter. This is the world. Dit is racen. En dit is wat wij willen zien. Alleen we willen niet zien dat er dit soort gevaarlijke dingen gebeuren. En we willen zeker niet iemand die eindelijk na zoveel jaren opstaat, die wereldkampioen materiaal is, zichzelf pijn doet of letsel heeft of wat dan ook. Dus geluk bij, dat is het allerbelangrijkste, is dat hij gewoon uit de auto stapte. Je zag dat hij behoorlijk in de war was. Je zag dat hij pijn had in zijn benen. Wat denk je, wat een klap dat geeft. Ik bedoel, die is vandaag bont en blauw, joh, met zijn benen. Want die benen die slaan tegen de monocoque aan. Dat wil je niet weten. En dan zie je nog dat zo'n controle moet gebeuren. Natuurlijk, die impact is zo heftig. Dat gaat nergens over. Dat kunnen mensen zich helemaal niet voorstellen. En hij is gewoon terug. En ik weet gewoon zeker dat Max gewoon in Boedapest weer gaat vlammen. En dat hij gewoon weer vooraan meestrijdt. En ik denk ook dat de kans 95% is dat Max hem gaat winnen. Als hij geen problemen heeft technisch gezien. Weet je, of met de motor of met de auto. Mm-hmm. Ik denk dat daar om gaat. Het enige wat mij gewoon echt irriteren is op een gegeven moment. Is de fans kijken ook televisie. Ja, en die eten toch wat er ook verteld wordt. En dat is
zeker bij zo'n sport als Formule 1.
Ja, en dat is soms wel het gevaarlijke. En dan vraag ik me af, ik vind gewoon de uitleg die gedaan is niet goed. En ze zouden beter moeten weten, want als je daar rijdt, dan weet je dat je daar niet te vroeg kan insturen. Dat je hem iets later moet pakken. Dus als je het echt gaat helemaal overanalyseren, dan hebben ze eigenlijk beide schuld. Ik bedoel, Max laat hem staan. Max komt ervoor omdat hij ook minder lift. Dan is de vraag of hij de bocht ging halen. En Lewis laat hem ook staan. En die komt op een gegeven moment in die vieze lucht als het ware. Omdat hij dicht bij hem komt. En natuurlijk zit hij misschien, weet je wel, een meter of een halve meter van waar hij zou terecht moeten kunnen komen. Uh-huh. Maar het is niet veel. En het zijn allemaal van die momentopnames. Je zit in die auto. Hij heeft maar één keer de kans. Dat hebben we Max Verstappen ook zo vaak horen zeggen op de startgrid. Het kan alleen de eerste ronde dat ik er voorbij kom. En Formule 1 coureur wordt betaald om dit soort momenten en dit soort strijd te leveren. Dit zijn de momenten waar hij het moest doen, Lewis. Anders was het klaar. Dan was het een sitting duck. Want dan had hij gewoon een probleem gehad. Continu in de vieze lucht te rijden van Max Verstappen. En dat hebben we al gezien op een zaterdag. En dit is ervan gekomen. En ja, iedereen kan zijn eigen... Ik doe het anders. Laat iedereen zijn eigen mening houden. Want je kan het toch nooit winnen.
Nee. Nee, precies. Alleen ja, jij zegt inderdaad goed, als Lewis inderdaad die halve meter naar rechts had gezeten, wat dus had gekund, en volgens de stewards had gemoeten, dan had je het niet voor dit gekregen. Dus vandaar dat ze zeggen, Lewis is...
Dit is overanalyseerd.
Dat is de taak van de stewards. Daarom zeggen ze, Lewis is meer schuldig.
Ja, maar als Max ietsje had geleefd, ja, dan was Lewis er wel gekomen.
Ja, maar ja. Ja, maar dan zeg je dus dat Max zou moeten liften om Lewis te... Ja,
ja, maar, de vraag is
dat
dan ook...
Dat ook niet doen.
Had Max de bocht gehaald?
Ja, dat weten we niet. Dat hij, ja,
met zo'n significant snelheidsverschil.
Ja, dat weten we niet. Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen.
Maar als je gaat kijken naar het eerste moment, zit Lewis toch wel degelijk in het eerste moment naast Max.
Ja, of iets, misschien iets achter.
20 centimeter, ja. 20 centimeter met de voorvleugels. 20 centimeter. Alleen het verschil is dat Max gewoon de grootste bal heeft en dat die vechtersmentaliteit in zich heeft en hem laat staan en hem erin laat rollen.
Ja, maar zo kennen we hem, zo doet hij het altijd.
En maar daardoor krijg je het zicht, en als we echt heel realistisch zijn, daarvoor krijg je het idee dat Lewis er niet meer naast zit. Maar dat is niet eerlijk, Lewis zat er wel naast, alleen Max attackt gewoon de bocht gewoon veel harder.
Ja. En daarna tikt Lewis hem aan. En door die onderstuur.
Of Max, ja, zo kan je hem ook zien. Maar ja. Je kan hem ook zeggen, hij knijpt de bocht.
Max, ja.
Ja,
ja, maar dat bedoel ik dus te zeggen. Dat Max in moet sturen. Het is net hoe je het uitlegt. Kijk, als je het uitlegt vanaf, als je net de zin stopzet voordat je zegt van dat knijpen, dan denk je, Lewis is schuldig. En anders denk je, het is een race incident. Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Dus daarom kwamen ze er bij Sky ook niet uit.
Het is een race incident. Iedereen moet kappen met het geklagen en het gemekken. Ja, en het allemaal. Ik bedoel, we moeten wel chauvinist zijn. We zijn maar van Max. Max gaat gewoon winnen in Zandvoort als Zandvoort doorgaat. Hij gaat gewoon winnen in Boedapest. Hij zet zich gewoon eroverheen. En die fans die moeten zich gewoon eens even allemaal met z'n allen gewoon gedragen. Maar de meeste fans doen dat. 80%. Er zit altijd 10% ja. of 20% vervelend volk tussen die altijd iets te zeggen hebben. En laat ze ook lekker iets zeggen. Dan zijn ze ook allemaal blij. Dan zijn ze ook misschien wel rustig thuis. Het enige waar ik wel achter Max sta, en daar ben ik wel heel duidelijk in. We hadden een moment natuurlijk van wat Max irriteerde. En daar ben ik hem helemaal met hem eens. Weet je wel. Het gejuich van de fans kan je niet tegenhouden, want er is een Engelsman die weer wint in Silverstone. En dat is voor Engeland het belangrijkste. En ik vond persoonlijk, ik bedoel, je zag dat Lewis wist dat Max eigenlijk uit de auto kwam. Want het was een rode vlag situatie, dus hij weet dat het oké is met Max. Daarna weet hij niet dat Max weer naar het ziekenhuis is voor controle, dat hij daar zo lang zit. Maar ik had wel verwacht van Lewis, dat is het enige waar ik dan een aantekening over heb, want de rest vind ik gewoon een race incident en iedereen moet kappen met dat geouwe hoer. Wat heel belangrijk is hij had daar in een interview kunnen zeggen, joh, luister eens, ik hoop dat alles oké is met Max. Ik vond het een race incident, maar het belangrijkste vandaag is dat Max zo snel mogelijk weer eruit komt. Hè, en dat we gewoon het gevecht weer voort kunnen zetten. Want dit wordt het mooiste Formule 1 gevecht ooit.
Ja,
klaar,
helemaal mee. Over dat eerste zijn de meningen verdeeld. Dat zal zo blijven. Dat is prima. Over dat tweede. Ja, Jensen Button deed die interviews ook na afloop. Die vroeg er ook niet naar. Dat was ook niet zo handig. Maar inderdaad, ik vind dat moet uit jezelf komen. Zeg gewoon. Zeg dat. Dat is al een wereld van verschil. En ik vond het gejuichen ook een beetje over de top. Met dat rennen met die vlag. Zeker als je op deze manier wint. Dan vind ik wel dat je wel het ingetogener kan doen. Maar goed, dat is misschien ook smaak.
Ja, maar ik bedoel, ik zou je heel eerlijk zeggen, als Max wint in Zandvoort en zo'nzelfde iets.
Nee, dat gaat echt niet. Als hij op deze manier wint, ja, nu misschien wel, nu dit gebeurd is. Als dit niet was gebeurd en Max zou in Zandvoort winnen en hij zou Lewis zou crashen, dan zou hij niet op deze manier juichen. Dat weet ik 100% zeker.
Ja, misschien wel,
die gaat echt niet met een vlag over de duinen rennen. 100%, daar ben ik echt 100% van overtuigd.
Ja, maar weet je, het is een sport en het zijn allemaal momentopnames. En iedereen komt thuis en die denkt erover na. Wat ik wel ongelooflijk vind, is die Horner. Die vind ik eigenlijk gewoon schofterig hoe hij tekeer gaat. En zeker met een job zoals waar hij zit op dit moment. Is team principal ook van Red Bull F1. Die had zich gewoon toch anders en meer professioneel moeten opstellen. Dan weet ik dat er veel emotie bij is en dat alles een beetje heat up at the moment is. Maar dan nog, al dat geouwe hoer van, ja, hij moet weten hoe de bocht in elkaar zit. Nee, Horner moet weten hoe die bocht in elkaar zit. Het is een high-speed corner, ja. Dat is te risky met z'n tweeën er doorheen te gaan. En er zijn gewoon twee coureurs die elkaar niks gegeven hebben. Ja, en dan krijg je dit soort situaties. En dan is het gewoon heel simpel. Is van, ja, oké, wie heeft voorrang? Ja, meestal degene die aan de binnenkant zit, ja. Die moet je laten gaan. Alleen het verschil is dat Max hem harder erin laat lopen als Lewis. Dus dan is de vraag normaal, wie was er voor?
Ja, maar dan zit Lewis er dus achter. En dan kun je dus, dan zeg maar je, anders, dan, nu even, ja, maar, dan even stappen het voordeel.
Ja, maar Lewis heeft hem niet geraakt doordat hij erin kwam schieten en tegen zijn linker achterwiel aankwam. Nee, Lewis kwam van zijn voorwiel, van zijn sidepod af naar achteren. En kwam dan in zijn achterwiel.
Ja.
En dat is het verschil van snelheid die ze hadden. Dus de vraag is weer, volgens mij had Max nooit de bocht kunnen halen. En die had dan buitenom moeten gaan.
Ja, maar dat weten we dus niet. Dat is het pijnlijke eigenlijk. Maar we kunnen in ieder geval wel zeggen dat de titelstrijd, die was al spannend en verhit. Maar nu is dat nog een extra dimensie aangegeven. Maar goed, ja, maar het zat ook wel weer aan te komen.
Ik denk dat die verhitting straks wel over is tussen Lewis en Max.
Nou, ik denk in je achterhoofd, dat wilde ik net nog zeggen, in je achterhoofd zijn ze er echt wel mee bezig. Die gaan natuurlijk.
Maar Erik, laten we eens eerlijk zijn. Hoe vaak heeft Max nou Lewis naar buiten geduwd? En hoe vaak heeft Max.
Alleen hoe vaak is Lewis op die manier met de 51G in de boarding geknald op dat moment?
Ja, maar dan pak je alleen... Dat is nou het gevaarlijke van iedereen. Je pakt een momentopname van hoe hard een crash is. Maar de crash, hoe hard die gaat... en of iemand 20 keer over de kop gaat... of geen één keer, of met 51G of 100G in de bandenstapel... dat verandert niks aan de situatie van het inhalen.
Nee, maar er verandert wel iets aan de situatie van het gevolg. En dan gaat... Het is natuurlijk een klein wonder dat hij er op deze manier mee af...
Erik, dit is echt, je spreekt echt nonsens. Want
nee, natuurlijk niet.
Want als hij in bocht... Als hij nou in bocht 6... Als Lewis ook het gat dicht had gegooid... waar Max bij zijn linker achterwiel was... en hij was over de kop geslagen... en hij was door blijven rollen... totdat hij ergens op een hoek van een vangrail kwam... en die vangrail kwam toevallig ertussendoor... was het dan ook zo verschrikkelijk geweest? Ja, weet je, dat is de sport... Weet je, iedereen weet, ik bedoel, iedereen denkt altijd, weet je, we zijn allemaal zo aan het overanalyseren. Weet je, het gaat gewoon te ver.
Ja, maar het is gewoon een oud racen. Het is toch een andere situatie als iets gebeurt in een snelle bocht dan een langzaam bocht. Puur qua de impact, letterlijk en figuurlijk. Dat is toch logisch dat het zo is?
Ja, maar je denkt dus zeker niet als coureur zijnde dat je daarover nadenkt. Als coureur zijnde heb je maar één mogelijkheid in Formule 1 om in te halen. Dat heb ik al zo vaak uitgelegd. Je hebt maar één kans. Of misschien twee. Dat is de eerste ronde. Ja, of mogelijkheden bijvoorbeeld die er zijn. Hè, dat door zo'n race heen, als je achterliggers hebt.
Ja.
Want die vieze lucht, die doet zoveel. Dat is nou eenmaal het probleem met Formule 1. Dan als je die kans krijgt, dan ga je ervoor. Ga mij nou niet vertellen dat Max, we hebben het altijd jaren erover gehad. Max gaat voor elk gaatje. Denk je dat Max hier niet voor was gegaan? Andersom, als de situatie andersom was geweest. Ga je me nou echt vertellen dat Max gelift had?
Nee, ik weet niet wat Lewis had gedaan.
Nee, maar nog een keer. Zou Max gelift hebben in deze situatie als hij deze mogelijkheid had?
Nou, weet ik niet. Weet ik niet.
Ja, kom op. Maar we weten toch allemaal...
Dat is onze, want jij spreekt jezelf nu tegen. We hebben toch vaak genoeg ook gehad vorig jaar en dit jaar dat Max juist wel of niet het risico nam. Maar jij doet net of hij alles voor elk gaatje ging. Maar dat is natuurlijk vorig jaar dit jaar echt niet zo. Want hij gaat ook als die, voor de tweede plek. Daar is hij juist volwassen in geworden, volgens mij.
Ja, maar hier hebben we een eerste ronde gehad... waar ze elkaar geen millimeter geven. Ik bedoel,
nee,
ook
klopt.
Op het rechte stuk naar bocht 6 toe. Weet je, het lange rechte stuk. Daar zitten ze met de wielen tegen elkaar. Is helemaal niet nodig met die wielen tegen elkaar. Je kan daar gewoon een halve meter tussen houden of een meter. Is helemaal niet belangrijk. En, en dat doen ze wel met z'n tweeën. En wie daar schuld voor heeft... Dat, weet je, er zijn... Ja,
nee, maar dan kom ik terug op Lewis, die dit weekend een andere mindset had. Lewis, die dacht tot hier en niet verder. Die had die momenten die jij opzomde, Imola en zo, ook in zijn achterhoofd. Die denkt, ja, het zal me niet verdikken me gebeuren dat ik hier weer ga verliezen op mijn Silverstone. Dat zit hier natuurlijk in.
En dat is waar we het over gehad hebben, eigenlijk al heel, heel lang, is natuurlijk, wanneer komt die grens van Lewis, waar hij die grens trekt van oké, nou laat ik ook mijn mannetjes, weet je, zien. Nou sta ik ook, weet je, tot hier niet verder. En dat is nu gebeurd. Kijk, en nu is de vraag natuurlijk van, hoe gaat het verder in de volgende Grand Prix? Hoeveel ruimtes geven ze elkaar?
Nou, niks meer, denk ik.
Nee, maar ja, Lewis, ik bedoel, met alle respect, Max weet nu ook hoe Lewis erin staat. En Lewis weet nu hoe Max erin staat. En dat wordt juist veel interessanter door het seizoen heen. Is van, ze geven elkaar geen millimeter meer. Dus ja, hier gaat het gevaar komen. Er zullen nog wel meer incidenten komen.
Ja, nou ja, de geschiedenis herhaalt zich dan toch. Dat hebben we dus niet voor de eerste keer dat we dat gaan zien. Dus dat hoort er misschien ook al bij. Het is een geweldig gevecht dat nog heel lang gaat voortduren. Dus laten we daar blij mee zijn. Laten we even kijken naar de rest van het weekend. Er gebeurde natuurlijk genoeg. Want we hebben het net over die sprintrace gehad. Wat vond je daar überhaupt van? Want het was natuurlijk een experiment voor de eerste keer.
Ja, ik vond het heel stoer. Omdat ten eerste is het leuk voor de fans. Hè. Er is nog een keer een extra race. Hè. Die mensen die normaal een kaartje kopen voor de zaterdag. Hebben alleen een qualifying. Ja, dan is het toch gauw voorbij na 10 minuten. Hè. Dan 20 minuten of 30 minuten. Dan is het echt snel voorbij. Mm-hmm. En wat ik heel cool vond. Is dat gewoon iedereen gewoon vol gas een race konden rijden. Dat ze een keer niet hoeven na te denken om die banden te sparen. Waardoor je dus echt gewoon pure snelheid ziet. En dat vond ik wel mooi om te zien. En dat je ook een gevecht hebt. Want je hebt natuurlijk ook gewoon coureurs zoals Kimi Räikkönen, zoals Alonso. Hè, en zoals een paar anderen die gewoon meer echte racers zijn. Die ze dus naar voren kunnen vechten. Ja, voor een betere positie weer in de hoofdrace. Dus ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik vond een keer wat anders. Het is wennen voor ons allemaal.
Ja.
Maar ik vind het wel cool. En ik vind dat er wel veel op het spel staat. Hè. Kijk naar zoals Perez. Ja, die verkloot het. Die staat gelijk achteraan. Je wordt hard gestraft. het laat wel weer de ware, ja, de echte topcoureurs zien, weet je wel. Hè? Van hoe ga je het managen? Pas je op, pas je niet op? Je krijgt situaties waar mensen niks te vrezen hebben. Je krijgt situaties waar mensen, waar coureurs te vrezen hebben voor hun positie. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel heel cool, want je zag gewoon heel veel verschillende strategieën. En als je zag bijvoorbeeld Alonso weer, ja, weet je, dat is natuurlijk gewoon geweldig om naar te kijken hoeveel posities die goed maakt. Ja. En niet alleen bij de start, hè. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Het zijn gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6 bochten verder. In bocht 6 en 7 haalt hij nog steeds in, weet je wel. Dat is ongelooflijk. Dus je ziet wat voor een vechten dat is.
Alsof je op de PlayStation zit te spelen en dan met het makkelijkste moeilijkheidsniveau, zeg maar. Dat je iedereen voorbij rijdt.
Ja. Nou ja, dat is dus in dezelfde categorie als Max, Lewis en Alonso en Leclerc. Dat is een beetje toch echt de top van het veld. Het is gewoon jammer dat Alonso niet de auto heeft om daarvoor in mee te strijden. Want ja, hij heeft het dus nog steeds. En het is wel cool om te zien.
Ja, ja, ik vond alleen jammer de vrijdag, die kwalificatie, de opzet van het weekend. Ik vind zo'n sprintrace een paar keer per jaar lijkt me best wel een blijvertje. Alleen de opzet van het weekend zou ze wat mij betreft dan wel naar kunnen kijken. Want die vrijdag kwalificatie vond ik dan wel net niet eigenlijk. Een beetje, het voelt toch een beetje als een training kwalificatie. Als je daar nou bijvoorbeeld wel de grid mee bepaalt voor zondag en dan gewoon pole position pakt. En dat je dan bijvoorbeeld de top 8 omdraait voor de sprintrace. En dan wat meer punten verdeelt. Dan kan zo'n Alonso ook punten pakken. Want nu krijgt natuurlijk alleen de top 3 extra punten bij zo'n sprintrace. Dus zo'n Alonso verdient eigenlijk ook. Want dan ga je ook meer risico's nemen. En dan komt je startopstelling ook niet in het gevaar. Dat lijkt mij op zich. Daar zal ik nog over gesproken worden. Dat lijkt mij zelf een aardig idee.
Ik zie jou weer. Maakt niet uit wat ik zeg.
Nou, dat heb je het afgelopen 3 kwartier heb je ook je mond niet gehouden. Dus hou dat vast. Even naar de race kijken. Ja, het weekend Red Bull ging verder wel als de brandweer in die bocht. Dus reden met wat meer vleugel dan Mercedes. Maar hoe die auto door die bochten gaat, dat is wel een lust voor het oog, toch?
Het is gewoon op dit moment de beste auto. Dat is heel eerlijk. Maar het is de combinatie. Hè? Dat moeten we ook niet vergeten. Het is de combinatie Red Bull en Max Verstappen, wat gewoon op dit moment fenomenaal is. En dat zie je als je terug gaat kijken naar Perez. Ja, die krijgt het toch niet voor elkaar. Iedereen vindt het toch een moeilijke auto om mee te rijden. Maar daarnaast moet je ook eerlijk zeggen, ja, moeilijke auto mee te rijden. Er is natuurlijk ook gewoon nog nooit iemand geweest naast Max die power heeft en de talent heeft wat in de buurt komt van Max. Om heel eerlijk te zijn, dat is toen eigenlijk maar eentje geweest. Dat was Carlos Sainz.
En Ricciardo ook niet aan het begin?
Nou ja, weet je, dat was alleen dat toen Max helemaal nieuw in het team was. Maar Max was gewoon een puur sang racer. Die racete gewoon, ja, het snot voor de ogen van Ricciardo. En op een gegeven moment kreeg je dus eigenlijk dat hij die qualifying ook onder de knie kreeg. Ja, toen was het ook gewoon voorbij. En dat zie je nu. Oh, ja, je ziet nu eigenlijk dat Ricciardo ook echt het redelijk moeilijk heeft. Ook weer bij McLaren.
Ja.
Maar Nando is natuurlijk, die doet het. Ja, die Norris doet het gewoon fantastisch.
Ook constant, hè? 4 en 5 waren ze nu. Maar
dat is gewoon een nieuwe generatie. Dat is de Russell, dat is Norris en dat is Max.
Leclerc.
Ja, weet je, Leclerc, die doen het gewoon. Leclerc zeker niet vergeten, die doen het gewoon hartstikke goed.
Ja, over Leclerc gesproken. Reed 50 rondjes of zo aan de leiding. Maar het verbaast mij eerlijk gezegd wel. Vooral op die mediumband ging die Lewis kwam eigenlijk niet in de buurt.
De Ferrari is mega goed. Ik bedoel, op de medium band is het qua grip level hebben ze weinig blistering. Hè? Dus zeg maar, als de auto heel lang rijden, dan krijg je wel eens die banden gewoon over verhit worden. En dan krijg je die blaren. Maar je zag gewoon dat ze het eigenlijk supergoed deden. Dus ze hebben echt een supergoeie race setup. Dus die auto doet het ook gewoon goed in de race. Het enige wat balen was, is dat dat op een gegeven moment dat Ferrari overging naar het harde compound. En dat je zag dat ze daar eigenlijk toch wel echt gewoon snelheid verloren. Hè? Dus de medium, ja, die past het beste bij die auto. Daar gaan ze eigenlijk het hardste op. Daar zie je ook dat ze beste rondetijden eruit komen. Ja, en toen gingen ze natuurlijk aan het eind, dus de eerste pitstop over naar hard. En dan zag je echt dat er een verschil was tussen de Mercedes en de Ferrari. En dat was wel gewoon jammer en balen van Leclerc. Want hij had gewoon echt een goede race. En dat zie je toch wat een verschil het is in Formule 1. Met een auto, met een qualifying en met een race setup. Hoe verschillend die auto's reageren. Hè. Dus je ziet gewoon in één keer een Ferrari vooraan rijden. maar die met een qualifying er helemaal niet bij kan komen. Wat natuurlijk wel, dat is het mooie van Formule 1, weet je wel, dat gewoon zo verschillend is. Maar het probleem van Leclerc was dus dat die auto dus gewoon minder snel is, hè, op de harde band. Hè. Dus de medium band die past gewoon beter bij de auto in race setup. En toen heeft hij ook nog op het einde heeft hij het probleem gehad dat Lewis zo snel dichtbij kwam. Ten eerste had Lewis natuurlijk de juiste temperatuur, want hij reed best wel in vrije lucht. Hè. Bottas ging aan de kant voor hem, wat normaal is natuurlijk, hè, want Perez moet zoiets ook doen voor Max. Mm-hmm. En dat heb je bij elk topteam, je wilt zoveel mogelijk punten scoren. En dan heeft hij eigenlijk nog gewoon een goede set banden, heeft Lewis. Hij rijdt hem bijna een seconde sneller per ronde, soms 15e, soms een seconde. Maar waar het punt lag waarom Lewis eigenlijk voorbij Leclerc kwam en waarom Lewis eigenlijk geen problemen had van die vieze lucht. Als Lewis eigenlijk langer erachter gezeten had hij problemen gekregen van vieze lucht. En dan was hij naar mijn opinie niet meer er voorbij gekomen. Maar het probleem is dat die achterliggers kwamen bij Leclerc. En dat hield hem op in die laatste paar rondes, ja, waardoor hij dus ook in vieze lucht reed en waardoor het hem eigenlijk de nek omdraaide van die laatste paar tiende per ronde.
Ja.
En dat zorgde ervoor eigenlijk dat Lewis in één keer erbij kon komen, ja, en ook de mogelijkheid had om in één keer voorbij te gaan. En ja, toen kreeg je eigenlijk weer dezelfde actie als Lewis had, omdat hij natuurlijk bocht 7 anders neemt. Hè. Nee, hij laat hem beide erin lopen. Ja, waardoor hij dus minder last had van vieze lucht. Hè. Dus de Leclerc houdt hem binnen en hij neemt hem beide, waardoor hij dus meer downforce op zijn auto hebt. En accelereert dan eigenlijk net zo snel uit als Leclerc. Maar dan zie je op een gegeven moment dat dan die slipstream helpt. Hè. Dus, en dan zie je dat hij hem ernaast zet. Ja, en dan krijg je die situatie. En daar zag je Lewis. Kijk, en iedereen neemt dat beeldfragment over van zie je, bij Leclerc deed hij het wel zo en bij Max deed hij niet zo. Nee. Ik denk gewoon dat de angst daar was weer, weet je wel, dat hij misschien weer een collision zou hebben. Dus weer een ongeluk samen. Mm-hmm. En daar zag je eigenlijk dat hij hem veel dieper insneed. Maar hij sneed hem veel te scherp in. Hij kwam veel te ver over die curbs. Dat was helemaal niet die apex die je moest hebben. En dan zie je eigenlijk dat Leclerc hem ook laat staan. Maar je ziet dat Leclerc hem gewoon verliest. Gewoon door een overstuurmoment. Omdat gewoon de snelheid te hoog is.
Maar doet Lewis dat dan omdat hij weet dat hij daarvoor fout zit? Of omdat hij gewoon geen collision wil hebben?
Nee, dat is gewoon... Ik denk dat dat ook gewoon met de coureur te maken heeft. Met de angst natuurlijk. En dat je natuurlijk ook een straf hebt gekregen al. En dat je dat risico niet meer wilt nemen. Dat is gewoon instinct wat je hebt. En we zagen eigenlijk ook bij Norris ging het eigenlijk ook goed.
Ja, en Ferrari, dat belooft ook nog wel wat voor Hongarije dan. Gezien dat circuit.
Ja, ik denk dat die wel sterk kunnen zijn in Hongarije. Maar het ligt natuurlijk aan, weet je wel, compound de auto. Je ziet nu gewoon in die race, in die long distance runs, dat ze dus gewoon heel sterk zijn. Die medium, ja, die past echt bij die auto.
Ja. Ja, had je verder nog iets in je boekje opgeschreven? Of zijn we er wel zo'n beetje?
Nee, eerlijk gezegd, ja, buiten Max Verstappen, wat natuurlijk gewoon voor ons als Nederlanders natuurlijk gewoon echt gewoon ja, kut is, hè, dat hij eruit ging, laten we even opstellen,
ja.
was het wel een mooie race met mooie gevechten. Alleen het geeft zo'n beetje zo'n donkere wolk erboven, omdat we zo graag Max zien winnen en zo graag gewoon Max openmachtig zien. Hè? Dat willen we allemaal. En dat maakt het een beetje, een mixed feeling van deze race. Maar het was wel echt een gaaf race. Er zijn veel inhaalacties geweest. Er zijn veel gevechten geweest. De sprintrace vond ik gewoon cool. Ja, dus ja, ik vond het eigenlijk wel een hele mooie race, om heel eerlijk te zijn.
Ja, en één uitvalbeurt van Verstappen en we zijn weer terug in het kampioenschap, zei Toto Wolff een paar weken geleden. Dus dat is uitgekomen.
Maar ik wil nog één keer wel echt, wat echt heel belangrijk is, Erik, en ik denk dat je daar ook met me eens bent, is dat Lewis stapt niet in een auto, of Max stapt niet in een auto, of elke andere Formule 1-coureur stapt niet in de auto om iemand moedwillig eraf te rijden. Dit zijn allemaal van die momentopnames wat echt met milliseconden te maken hebben, waar je moet beslissen wat je doet. Of je binnen, buiten gaat zitten. En die jongens worden betaald om te presteren. En die moeten gewoon de eerste ronde vrij hebben. En dat hebben we het wel eens vaak over gehad met al die straffen. Al die straffen, ik vind het allemaal nonsens. Want wij aan het eind van de dag zitten wij voor de televisie. En moet er een show zijn. En er moet ook vrij zijn voor die coureurs om te kunnen strijden. Want anders houdt het op.
Ja, en deze straf had ook verder een impact. Dus dan kun je ook nog lang en kort over praten. We hebben nog de prijsvraag van 2 weken geleden. Ik weet daar nu aan herinnerd. De mooie poster uit Oostenrijk. Jouw favoriete onderdeel dit. De vraag was, ik moest net wel even het antwoord op zoeken, maar de vraag was, mijn vraag was hoeveel supporters er waren in toeschouwers in Oostenrijk tijdens dat tweede raceweekend over het hele weekend gezien. Nou, dat antwoord was 132.000, dat is niet gegeven. Dus we kunnen nu kiezen of ik geef de poster aan jou, maar ik denk niet dat je daarop zit te wachten, maar dan geven we hem aan degene die er het dichtst bij zat. En dat is Joop Verschuren uit Heilo. En hij noemde het getal 120.000, dus die zat er 12.000 naast. Nou ja, dat kijken we keel van ons hart, dat vinden we prima. Dus Joop, deze komt jouw kant op.
Gefeliciteerd, jongen.
Ja. Korte voorspelling voor Hongarije.
Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is nu dat Max lekker relaxed deze week. Hè? En dat hij eens even bijkomt van de klappert.
Ja.
En dan hoop ik dat hij gewoon weer fris aan de start staat in Hongarije. Om gewoon te laten zijn spierballen weer te laten zien. Om gewoon met 2 vingers in zijn neus te winnen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Ik denk dat dat altijd het mooiste verweer is in deze wereld. Laten we niet allemaal gaan praten. Laat de fans nou ook gewoon de echte autosportfans zijn. Ga niet de kant op van voetbal met haat en nijd. Weet je, elke coureur moet gewoon gesteund worden. Ik denk het mooiste antwoord van Max Verstappen gewoon in Boedapest. Mark my words.
Ja, nou ja, mark my words. Onthoud je words ook dit keer, want dat gaat nog wel eens mis bij voorspellingen. Ja, we dan voorspellen we allebei dat Verstappen... Ja,
het is niet waar, want voor dit weekend ging goed. En eigenlijk ook daarvoor ook.
Nou, maar je vergeet ook wel eens wat je hebt voorspeld. En dan zeg je na afloop dat je het voorspeld hebt wat het uiteindelijk is geworden. Maar Verstappen heeft 2 jaar geleden zijn eerste pole in Hongarije. Vorig jaar natuurlijk die crash in de opwarmronde. Hè? In het half droog, half nat. Maar toen reed hij alsnog naar het podium. Dus hij heeft er een aardig track record. Ik denk ook dat Verstappen gaat winnen. En ik denk dat zeer interessante dagen worden ook in aanloop naar de race. Met alles wat er wordt gezegd en geschreven. Dus hou onze kanalen wat dat betreft in de gaten. Chris, we zijn over 2 weken weer. Dan daarnaast even zomerstop. Dan zijn we even een paar weken van elkaar af. Dus ik hoop dat je over 2 weken nog een keer extra scherp bent. En dan gaan we er nog 1 keer tegenaan.
Dus ik mag ook met vakantie?
Ja, niet met mij mee dan, in principe. Maar ja, als je heel graag
Waar ga je naartoe dan?
Dat weten we nog
niet.
Waar
gaat de reis naartoe?
Dat weten we nog niet. Ja,
met kat of zonder kat?
Ja, zonder kat. Die wordt ondergebracht.
Waar laat je de kat dan?
Die wordt ondergebracht bij een vriend in Utrecht.
Jouw vriend of haar vriend?
Nee, een vriend van mij.
Echt serieus?
Ja.
Ze heeft het zo goed voor elkaar dat jij een vriend hebt. Ja, maar die kat gaat.
Die vriend kan beter met dieren omgaan dan met mensen. Dus dat is een goed onderkomen. En,
dat vind ik wel geweldig trouwens, zeg.
Ja? Ja, hoe doe je dat met die hond dan? Hoe doe je dat met die hond?
Voor elkaar krijgt gewoon dat jij een vriend belt om haar kat te passen.
Ja, maar zij kent hem ook. Ze vertrouwt hem wel, anders doet ze het niet. Hè? Maar hoe doe je dat met die hond dan?
Nee, daar maak ik me echt niet terug. Zoek eens maar uit. Die hond wordt steeds gekker bij de dag.
Ik wil even 1 ding uit de wereld helpen. Dat Christian Albers in de podcast altijd de stoere metroman is. Maar als je hem buiten de uitzending aan de lijn hebt, is het wel heel erg duidelijk wie de broek aan heeft in Monaco. En dat is niet de heer des huizes. Maar
daarom reis ik er zo voor. Ja. Dan kan ik weer stoer doen.
Ja, dus misschien over 2 weken ben je weer in Amsterdam met de volgende opname. Bedankt voor de uitleg en of je het er nou mee eens bent of niet. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Dus,
100%.
En laten elkaar, by the way, elkaar aan de...
Jullie kunnen allemaal berichten sturen naar Erik. Ik heb geen social media. Dus ja, maak je niet druk. Het heeft geen zin om haatberichten te sturen naar mij.
Ik stuur ze allemaal door. Dus kom maar door.
Ik lees niks. Stuur het lekker naar Erik.
Ja.
Dankjewel.
En laten we elkaar vooral in elkaars waarde laten. Dat laat ook een boodschap zijn. Want wij zijn ook niet Roomser dan de paus. Maar... Ik weet niet wat je nu allemaal aan het doen bent trouwens, maar dat zijn weer die extra coronakilo's. Maar wij zijn ook niet Roomser dan de paus, maar laten we een beetje normaal blijven doen. Nou, als ik zie wat Christian Albers nu allemaal doen, is het tijd om afscheid te nemen. Bedankt weer voor het luisteren. Laat vooral een reactie of een recensie achter of een haatmail in de richting van Christian.
Ja, en vragen weer, Erik. Ik vind die vragen zo leuk. Ik wil mensen gewoon vragen stellen.
Maar ik kreeg nu heel veel vragen, maar dat waren eigenlijk allemaal een beetje dezelfde vragen. Maar die heb je eigenlijk allemaal in je antwoorden al beantwoord, zeg maar, in jouw uitleg. Dus dat was het eigenlijk wel. Of heb je nog één laatste woord?
Nee, ik hoop gewoon dat het gauw met de sissen af is, Erik. Ja, je kan wel zwaaien, Erik.
Ja,
ik hoop
gewoon... jij begint met nee en dan ga je toch wat zeggen. Ik ben met nee, dan denk ik, kunnen we eindelijk afronden.
Dat klopt. Laten we het afsluiten. En laten we hopen dat Max goed presteert in Hongarije. Let's go, Maxim Attack.
Yes, dat lijkt me een famous last words van Christian Albers voor deze podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.